voor Helena en voor wat u samen met haar heeft voorbereid. En Helena, we zegenen je dat de woorden van je uit zullen gaan met kracht en wijsheid en liefde en tederheid en genade. En Heilige Geest, vul Helena met rust en met vrede. En vul onze harten met uw aanwezigheid, zodat uw woord in ons hart landt. En maak dat ons hart meer op u gaat lijken. Amen.
Goedemorgen. Als ik nu hier sta, is de zaal wel heel gevuld. Dat is ook wel heel leuk. Welkom allemaal, nogmaals. Ik wil het hebben over eigenlijk de uitnodiging van God en ons antwoord erop. We hebben er ook al over gezongen, dus dat vond ik wel heel gaaf. Dat eigenlijk het eerste lied wat we zongen, dat is ook een beetje de strekking van mijn preek. Of van wat God mij op het hart heeft gelegd. Maar voor ik daar aan begin, misschien eerst even, we zitten nog steeds aan het begin van het nieuwe jaar. En oud en nieuw ligt nog wel redelijk vers in mijn geheugen. En ik ben echt een wandelend cliché dat ik met oud en nieuw, of ik nou wil of niet, ga nadenken, reflecteren over, oké, waar ben ik nu in mijn leven? Waar wil ik naartoe? Wat wil God eigenlijk? En ik kan mezelf niet helpen. Ik ga er altijd over nadenken met oud en nieuw, ook als ik het niet wil. Dus dat is heel irritant soms. Maar daar zat ik heel erg, dat soort vragen zat ik heel erg mee rond de jaarwisseling. En misschien ben ik de enige, dat weet ik niet, maar misschien zijn er nog een paar die dat herkennen. Iets anders waar ik ook, ik had 2 weken vakantie, maar ik liep erover na te denken. Maar ik zit dan ook nog wel eens gewoon een beetje op internet en ik kijk dan vaak naar LinkedIn. Dat is een beetje mijn social media wat ik leuk vind. Er komen veel interessante dingen voorbij. Maar wat me dit jaar opviel is dat aan de ene kant zag ik heel veel berichtjes van mensen die hun succes aan het vieren waren van het afgelopen jaar op LinkedIn. Of die hun ambities uitspraken voor het nieuwe jaar. Echte succesvolle mensen van kijk eens wat ik bereikt heb. En aan de andere kant kwam ik heel veel artikelen tegen in diezelfde feed, zeg maar, over burn-out. En de symptomen van burn-out. En de oorzaken van burn-out. En hoe kom je uit een burn-out? Ik denk, wat is het? Het is toch wel opvallend dat dat een beetje, misschien is het alleen in mijn LinkedIn profiel, maar het viel mij op dat aan de ene kant heb je de succesverhalen, de andere kant van de medaille, de burn-out. En de mensen die zeggen van, het lukt mij niet om mee te gaan in die rat race. En ik merk het ook wel in mijn werk en ik zit dicht tegen de academische wereld aan. Ik heb daar ook in gewerkt. En daar is jezelf profileren als de expert heel belangrijk. Dus jouw naamsbekendheid en wat je hebt gedaan is heel belangrijk. En dat zijn misschien in andere omgevingen ook wel zo. En ook op Instagram en Facebook is toch wie je bent en wat je doet en hoe je eruit ziet is heel belangrijk. En dat is of een race naar boven of een race naar beneden blijkbaar. Dus dat viel me eigenlijk wel op. En dan zit ik toch weer na te denken van ja, wat wil ik nou? En ga ik mee in die red race? Of wat heeft het leven te bieden? Wat wil ik in het leven bereiken? En misschien zit ik gewoon in een doodgewone midlife crisis. Dat kan ook. Maar ik zit heel erg momenteel na te denken van wat wil ik de komende 10, 20 jaar? Wat wil ik doen? Wat kan ik doen? Wat wil God dat ik doe? Dus dat was een beetje mijn 2 weken kerstvakantie. En heftig spul misschien, maar het goed, dat gebeurt bij mij elk jaar, dus ik ben er bekend mee. Maar er was ook tegelijkertijd, kwam elke keer in mijn gedachten het verhaal van de 5 dwaze meisjes en de 5 wijze meisjes. Het verhaal van Matteüs 25. En ik dacht van, ja, maar wat wil God daar nou mee zeggen voor mij? Want ik ken het verhaal, ik kan er niet zo heel veel mee. En hoe geeft dat nou antwoord op mijn vragen waar ik nu mee zit? Dus ik ben er toch maar ingedoken. En dan komt er bij mij altijd weer een preek uit. Dus het is een preek voor mezelf, maar hopelijk heb jij er ook iets aan. We gaan even naar Matteüs 25. En gewoon versen, even kijken, versen 1 tot en met 13. Dus als je een Bijbel hebt, Zoek het op, lees mee, maar waarschijnlijk ken je het verhaal wel. Matteüs 25, vers 1. Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met 10 meisjes die hun olielampen hadden gepakt en erop uittrokken. De bruidegom tegemoet. 5 van hen waren dwaas. De andere 5 waren wijs. De dwaze meisjes hadden wel hun lampen gepakt, maar geen extra olie. De wijze meisjes hadden behalve hun lampen ook olie en kruiken bij zich. Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal slaperig en dommelden ze in. Midden in de nacht klonk een luid geroep. Daar is de bruidegom, kom, ga hem tegemoet. Dat wekte de meisjes en ze brachten hun olielampen in orde. De dwaze meisjes zeiden tegen de wijze, geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan al uit. De wijze meisjes antwoordden, nee, straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever een verkoper en koop zelf olie. Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom. En zij die klaar stonden, gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest. Waarna de deur gesloten werd. Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen, Heer, Heer, laat ons binnen. Maar hij antwoordde, ik ken jullie werkelijk niet. Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt. Eerlijk gezegd heb ik altijd een beetje een hekel gehad aan dit verhaal. Want het roept bij mij allemaal vragen op. Van waarom nou meisjes? Waarom nou dwaze meisjes? Waarom willen die andere meisjes die olie niet delen? En waarom mogen ze niet meer naar binnen? Ik weet niet of je die vragen herkent. Dus dan is de uitdaging altijd als God me eraan herinnert om er toch maar in te duiken en te kijken van wat wil God nu zeggen. Misschien even iets van de context van dit verhaal. Want Jezus vertelt dit verhaal als onderdeel van zijn toespraak op de Olijfberg. En je moet je even de situatie voorstellen dat een paar dagen hiervoor is Jezus binnengekomen in Jeruzalem met zijn discipelen. Hij weet dat dit zijn laatste bezoek is aan Jeruzalem. Hij weet dat hij veroordeeld zal worden, dat hij gekruisigd zal worden. En dan is er de triomfelijke intocht in Jeruzalem, waar de Joden, waar het volk denken van dit is de Messias, hij komt ons nu redden. Hij zal ons bevrijden van de Romeinen en hij zal Israël herstellen. Dus hij wordt met heel veel gezang, met palmtakken, heel veel mensen wordt hij binnengehaald. Dan de eerste paar dagen, dan geeft Jezus onderwijs in de tempel. En de leiders, de religieuze leiders van Israël, de overpriesters, de schriftgeleerden, die gaan continu in discussie met hem, want zij accepteren Jezus niet als de Messias. Dus ze proberen hem in de val te lokken met allemaal theologische discussies. En op het moment, op een derde dag of zo, dan komt het echt een beetje tot een climax van een discussie. En daarna trekt Jezus zich terug naar de Olijfberg met zijn discipelen, terwijl de religieuze leiders onderling overleggen van wat gaan we nu doen, deze man is gevaarlijk, dit kan zo niet langer. Dus ik probeer me dat dan voor te stellen dat je daar, goed ik kan me niet voorstellen hoe Jezus zich voelde, maar probeer ik toch een beetje, van je weet dat je verlossing kon brengen voor de mensen, je weet dat het Joodse volk, of vooral de religieuze leiders, die willen niet naar je luisteren. Je zit hier met je vrienden. Je weet dat ze over 3 dagen je gekruisigd zal worden. Dat zij in verwarring zullen zijn. Wat gebeurt er nu eigenlijk? Waar is God in dit verhaal? Dat weet je allemaal. En wat zeg je dan? Dus in die context spreekt Jezus dit verhaal uit. En hij zet echt wel de boel op scherp nu. Want het is ook nu of nooit. Het is een van de laatste dingen die hij, laatste momenten dat hij kan uitleggen over Gods koninkrijk, waarom hij hier is, enzovoort. Dus als je de hele reden van de Olijfberg leest, we hebben er nu een klein stukje uit, dan zijn er eigenlijk 3 thema's die daarin verteld worden door Jezus. Hij heeft het eerst over de verwoesting van Jeruzalem, maar ook over de verdrukking en zijn terugkeer. Hij geeft ook duidelijk aan wanneer dat zal gebeuren, weet niemand, behalve God de Vader. Het tweede thema is waarschuwing over waakzaamheid. wees klaar voor de terugkeer van Jezus. En dat is eigenlijk waar dit verhaal invalt, in dat thema. En het derde thema is dan een waarschuwing voor het oordeel, maar ook beloning wanneer Jezus terugkomt. Afhankelijk van de keuzes die wij maken. En als je de evangelie van Marcus en Lucas leest, dan zijn ze heel beknopt over het tweede deel van de toespraak. Over waakzaamheid. Er staat eigenlijk alleen, wees waakzaam en blijf trouw aan God. Maar Matthäus gaat er uitgebreider op in. En dit verhaal is daar dan een van de gelijkenissen die Jezus hierover vertelt. Dus ik heb er wat omheen gelezen, de context, over nagedacht, over gebeden. En een paar dingen vielen me op in dit verhaal. Dus dit verhaal wordt in verband gebracht met de terugkomst van Jezus. En dat is terecht, want de discipelen hadden ook de vraag gesteld van, wat gebeurt, wanneer komt hij terug? Wat gaat er allemaal nog gebeuren? Dus de bruiloftsfeest, de bruidegom is Jezus die terug zal komen voor zijn bruid. De bruid is iedereen die Jezus volgt, die in Jezus gelooft. Dus de gemeente. Dus de context is wel de terugkomst van Jezus, maar tegelijkertijd is een verhaal eigenlijk over nu. Wat doen we nu, terwijl we wachten? Het andere wat me opviel is, het verhaal gaat niet over het verschil tussen de goede meisjes en de slechte meisjes. Het gaat over wijs en dwaas. Dus het kan best zijn dat de dwaze meisjes goede meisjes waren. Maar dat is niet waar het om gaat. En de Bijbel geeft aan dat wijsheid staat gelijk aan luisteren naar Gods woord en God gehoorzamen. En dwaasheid is het niet willen luisteren naar God en eigen keuzes maken, de eigen weg gaan. Dus Gods woord hebben we alle toegang toe, want het staat gewoon hierin in de Bijbel. En het is bekendgemaakt in Jezus, dus we hebben daar alle toegang toe. Het andere wat me opviel is de olie. En de olie kan niet gedeeld worden. Terwijl er zijn eigenlijk heel veel verhalen in de Bijbel. Wat gaat over de wonderbaarlijke vermenigvuldiging. Olie die nooit ophoudt uit het kruikje van een weduwe. Het eten wat vermenigvuldigd wordt. Dus het staat een beetje haaks op wat de rest van de Bijbel ons vertelt. Dat bij God is altijd overvloed. Er is nooit te weinig. Er is geen tekort. Maar in dit verhaal wel. Want de wijze meisjes zeggen van, we hebben niet genoeg om te delen, dan is er niet genoeg voor iedereen. Wat mij dat leert, is denk ik dat eigenlijk deze olie een hele speciale olie is die niet gedeeld kan worden. En olie staat vaak voor de Heilige Geest. En hier wordt ook de olie gebruikt om een lamp brandende te houden. Je zou kunnen zeggen, de lamp die staat voor de openbaring van Gods woord. Zoals in Psalm 119, vers 105 staat, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Ik zie daar een symboliek van het woord van God wat geopenbaard wordt aan ons door de Heilige Geest, als ik dat naast elkaar leg. Het gaat denk ik om mijn persoonlijke relatie met God, mijn persoonlijke geloof in Jezus. En dat is mijn verantwoordelijkheid. Dat kan ik niet delen met jou, dat is ook jouw verantwoordelijkheid. De kerk is niet verantwoordelijk voor jouw geloofsleven. Menno en Marjan zijn niet verantwoordelijk voor mijn geloofsleven, voor de olie die in mijn kruik zit. Ik ben daar zelf verantwoordelijk voor. Ik denk dat daarom die olie niet gedeeld kan worden. Gelukkig zijn we net als de meisjes, we zijn wel samen, dus we mogen wel samen optrekken en elkaar bemoedigen. Dat zijn de dingen die mij opvielen in het nadenken over dit verhaal. Er zijn nog steeds delen van het verhaal die ik niet begrijp. Wie wel of niet wordt toegelaten tot het bruiloftsfeest, wat het bruiloftsfeest precies betekent. En als je kijkt naar uitleggen, dan hangt het heel erg vanaf wat je theologie is over de eindtijd, hoe je dat moet interpreteren. Ik ben daar nog niet over uit, dus daar wil ik verder ook niks over zeggen nu. Maar wat ik er wel uit begrijp, is dat Jezus vraagt aan ons om waakzaam te zijn. Dus waakzaam zijn over waar we hem kunnen vinden. Wanneer hij terugkomt. Maar ik denk ook waar we hem kunnen vinden hier en nu in ons dagelijks leven. Wanneer Gods koninkrijk door wil breken. En Jezus vraagt ons ook om waakzaam te zijn over ons hart. Van wat er in ons hart leeft. Hebben we genoeg olie in voorraad voor als hij terugkomt? Hoe weet je nou of je bij de dwaze of bij de wijze meisjes hoort in dit verhaal? De gemeente in Thessalonië vroeg zich dit ook af. En apostel Paulus heeft hen een brief geschreven. Dus dat wil ik ook nog even lezen. 1 Thessalonicenzen 5, vers 4 tot en met 10. Dat mag je ook opzoeken als je een Bijbel bij je hebt. 1 Thessalonicenzen 5. Maar u, broeders en zusters, u leeft niet in de duisternis, zodat de dag van de Heer u zou kunnen overvallen als een dief. Want u bent alle kinderen van het licht en van de dag. Wij behoren niet toe aan de nacht en de duisternis, dus laten we niet slapen zoals anderen, maar waken en op onze hoede zijn. Wie slaapt, slaapt 's nachts, en wie zich bedrinkt is 's nachts dronken. Maar laten wij die toebehoren aan de dag op onze hoede zijn, omgord met het harnas van het geloof en liefde, en getooid met de helm van de hoop op redding. Want Gods bedoeling met ons is niet dat wij veroordeeld worden, maar dat wij gered worden door onze Heer Jezus Christus. Hij is voor ons gestorven, opdat wij, of we nu op aarde zijn of gestorven zijn, samen met hem zullen leven. Jezus zelf zegt, hij is het licht van de wereld. En Paulus zegt hier, als we Jezus kennen als onze redder en heiland, zijn we kinderen van het licht. Maar ook Paulus waarschuwt hier van wees waakzaam, omgord jezelf met de harnas van geloof en liefde en getooid met de helm van de hoop op redding. Met andere woorden, blijf richten op Jezus, blijf luisteren naar wat God zegt en vraag hulp van de Heilige Geest om je kruik gevuld te houden en je lamp brandende. Wat heeft het nou te maken met de keuzes waar ik aan het begin over gehad, over waar ik mee rondloop? Keuzes over wat voor werk wil ik me oprichten? Wil ik een andere baan? Blijf ik in mijn huidige werk? In welke relaties wil ik tijd investeren? Hoeveel tijd wil ik vrijmaken om gewoon God ruimte te geven en te werken aan mijn relatie met hem? Wat doe ik met mijn vrije tijd? Wat doe ik met mijn geld? Dat soort keuzes. Wat kan dit verhaal ons leren over dat soort keuzes maken? Wat ik me heb gerealiseerd nu is, het gaat om de juiste maatstok gebruiken in je keuzes. En zonder maatstok, als ik niet een maatstok heb, dan blijf ik hangen in besluiteloosheid. En dat is een probleem wat ik vaak heb. Dat ik denk van ja, ik weet niet wat ik moet doen. Maar nu dacht ik van, maar wacht eens even, ik heb ook geen maatstok om af te meten wat is een goede keuze en wat is misschien een minder goede keuze. En als ik naar Jezus luister, dat verhaal over die 5 dwaze meisjes, 5 wijze meisjes, dan blijft er eigenlijk maar 1 maatstok over. Wat houdt die olie in mijn kruik? Wat houdt mijn lamp brandende? In andere woorden, brengt de keus, als ik een keuze heb in iets, of ik moet een besluit maken over iets, brengt het mij dichter bij God? Of leidt het me bij hem weg? Geeft het me hoop? Sterkt het mijn geloof? Brengt het meer liefde teweeg? Of leidt het me daar vandaan? Is het antwoord ja, ga ervoor. Is het antwoord nee, denk er nog eens over na. En ineens besefte ik me van, ik heb geen maatstok. Ik moet eerst de juiste maatstok kiezen voordat ik kan nadenken over al die andere keuzes. Al die andere vragen. Dit is niet per se een keus die je 1 keer maakt en het is klaar. Ik denk dat dit kan in het groot en in het klein elke dag opnieuw komen tegen. En ik wil nog even een tekst, een paar zinnen van Henry Nouwen voorlezen die Jan Jaap deelde op onze kring afgelopen woensdag. En Henry Nouwen die zei, meestal schijnt er net genoeg licht om de volgende stap te kunnen zetten. Als we de volgende stap kunnen zetten in het vertrouwen dat er ook voor de daaropvolgende stap licht genoeg zal zijn, dan is onze levensgang blij en zullen we verbaasd zijn hoe ver we het brengen. Wees blij met het lampje dat je bij je draagt. En vraag niet om de felle lichtstraal die alle schaduwen verdrijft. Ik denk dat dat mooi verwoord, wat ook de belofte van God is hierin. Dat hij zegt van, stap voor stap ga ik met je mee. Zal ik je helpen in die keuzes maken. Maar een keuze moet uiteindelijk vaak wel gemaakt worden, ook voor of tegen Jezus. En dat is ook voor ieder van ons onze eigen verantwoordelijkheid. En dat is ook waarom we het zo belangrijk vinden om onze kinderen en Jip in het bijzonder vandaag, om die te zegenen en daarvoor te bidden. Want we moeten niet vergeten dat uiteindelijk zijn we allemaal uitgenodigd voor die bruiloft. En Jezus zal terugkomen en hij wil zich met ons verenigen, ook vandaag. Hij wil dat jij erbij bent. Zijn vraag aan jou is of jij dat ook wilt.
We hebben nog een moment van gebed. Als je